Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 99. Twee versen. Allereerst de derde vers. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint in zijn rijksbewind. En daarna het zevende vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heere die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon zo om hun zonden straffen ondervonden. Psalm 99 vers 3 en 7. lezen samen gedeeld uit Matteüs hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 20. Matteüs 18, de versen 1 tot en met 20. Daarna zingen wij uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Te dierzelver uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide: voorwaar, zeg ik u, indien gij niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover. en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij willen vanmiddag gaan horen wat de tweede sleutel van het hemelrijk is. En daarvoor gaan we opnieuw naar zondag 31. En willen met name stilstaan bij vraag en antwoord 85. Maar ik lees vraag en antwoord 83 daarbij nog één keer voor. Daar staat: wat zijn de sleutelen des hemelrijks, de verkondiging des heilige evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. En dan in het bijzonder wat dan die tweede sleutel is, vinden wij in vraag en antwoord 85. En daar vraagt de onderwijzer: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En de leerling antwoordt: alzo, als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde en van hun dwalingen of hun schandelijke leven niet willen aflaten der gemeente of degene die van de gemeente ertoe verordineerd zijn aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van erlieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat is dat toch een eeuwig wonder, dat u van het begin en tot de jongste dag u een kerk wil hebben op aarde. Dat gij uw kerk hebt gesticht op deze wereld door woord en geest, en dat u, o grote koning van de kerk, als de ruiter op het witte paard door het ganse menselijke geslacht gaat om zich een gemeente die uitverkoren is, wiens namen geschreven staan in het boek des levens, bijeen te vergaderen. O Heere, zoudt u zo in ons midden willen werken, dat wij bij die levende kerk mogen behoren, zoals wij vanmorgen hebben gehoord. U wil nog steeds dat geestelijke leven werken, zodat er hier op aarde mensen zijn die mogen getuigen en mogen weten dat zij door genade, enkel genade, een levend lid zijn van die ene algemene christelijke kerk. En het heeft u behaagd, Heere, om uw kerk hier op aarde ook als een instituut te geven, waar het woord op een zuivere wijze gepredikt moet worden en waar de sacramenten op een goede bijbelse wijze bediend moeten worden, maar ook waar de kerkelijke tucht een plaats moet hebben. En Heere, daar willen wij in het bijzonder deze middag bij stilstaan. En u weet dat, want het is ook uw voorzienigheid geweest en dat dit een plaats zou krijgen in de Heidelberger Catechismus. Ja, Heere Jezus, u hebt er zelf onderwijs over gegeven toen u hier wandelde op de aarde. En samen hebben we dat gelezen. Hoe u ook wil dat het er ordelijk aan toe gaat in uw kerk, ook als het soms nodig is om de tucht toe te passen. Heere, wat laat dat zien, dat uw kerk hier op aarde ook een kerk is buiten het paradijs. en dat er geen gemeente is die heilig is in de diepste zin van het woord, dat er ook geen kerkverband is dat heilig is, en Heere, dat er ook in kerkverbanden zonden kunnen zijn, of dat er een geest gaat waaien door de kerken, dat er allerlei dingen maar toegelaten en gedoogd moeten worden. Heere, wilt u waken over uw kerk? Want u weet ook, Heere, ja, u weet alle dingen, dat gisteren ook het convent heeft plaatsgevonden in onze kerken, en wat daar naar voren is gekomen. Heere, we belijden het maar heel eerlijk voor uw heilig aangezicht, en dat het ons verontrust, en dat we ook niet weten waar het naartoe moet. Heere, uw kerk is zo ziek. Uw kerk is zo in verval, niet alleen de kerken waartoe wij behoren, maar de kerk in ons vaderland, al zullen er misschien kerken zijn of kerkgenootschappen, waar het van de buitenkant nog zo heel veel lijkt, Heere, maar van binnenuit is er overal wat aan de hand. O Heere, en dat u dat alles nog kan verdragen, en dat u uit uw hoge hemel ziet het gedrag van alle schepselen, van alle stervelingen, niet alleen van de wereld, maar ook van de kerk. En de kerk is ook in ons vaderland zo ver van haar plaats. En wij bidden u, Heere, en zou u dan nog eens willen komen met de noorderwind en de zuidenwind, op u, omdat uw kerk doorwaaid zou worden en dat er specerijen mogen uitvloeien tot uw eer. En wilt u dan de zonde en zondige wegen aanwijzen? Wilt u met uw Heilige Geest komen om daarvan te overtuigen, opdat de zonde met de zonde gebroken mag worden en dat we weer luisteren naar wat u zegt in uw woord? O Heere, dan bent u het toch die de grote tuchtmeester zijt. Zoudt u dan uit genade zo willen werken? En zoudt u ook het onderwijs dan van deze middag ook willen zegenen aan ons hart? Want Heere, al zal het zo zijn in dit leven dat wij persoonlijk nooit onder de tucht behoefden te komen of hoeven te komen, dan nog staan wij eenmaal voor uw rechterstoel. En dan zullen de boeken worden geopend, en hoe zal het dan wezen? Als wij voor de alwetende God staan en wij niets kunnen verbergen, niets, ook datgene niet wat we in het leven misschien wel hebben willen verbergen, maar voor uw alziend oog is dat onmogelijk. En hoe zal het dan wezen? Dan komt het er zo op aan dat wij een borg hebben voor onze schuld. En Heere, die borg en middelaar mag ook deze middag gepredikt worden. Heere, wilt u de behoefte geven in het hart naar zulk een zaligmaker? Wilt u de noodzakelijkheid in ons aller hart werken? Want het blijft waar en het is waar. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, dat er dan maar veel gebeden mag worden, ook in het midden van onze gemeente, door kinderen, jongeren en ouderen. Geef mij deze Jezus, dat ik hem mag leren kennen als zaligmaker van mijn ziel. Heere, zou u zo in ons midden willen zijn? Zou u zo willen werken in het midden van de gemeente? En al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen? Het is zoveel, Heere. U geeft zoveel. Zoveel genademiddelen, maar ook dat we omzien mogen naar elkaar en elkanders lasten mogen dragen. Wij willen u daar ook hartelijk voor danken. Ook voor het werk wat buiten de gemeente mag gebeuren. Het werk van evangelisatie. En ook als we vanuit onze gemeente bij tijden op reis mogen gaan naar Oekraïne. En zo is Jeroen daar. En als u het geeft, hoopt hij morgen weer terug te keren met de anderen die met hem mee zijn gegaan. Heere, wilt u hen bewaren op de onveilige wegen, en dat hij weer hier veilig terug mag komen bij Esther en de kinderen, waar ze ook weer zo naar uitzien. Heere, wij bidden u voor uw kerk op het rond en breed van deze wereld. Breid uw koninkrijk uit onder Jood en Heiden. Gedenk alle mensen die in grote nood verkeren. Wees met uw verdrukte kerk, houd ze staan in de strijd. Heere, wilt u ook allen gedenken, en die een hoge taak in deze wereld hebben. Ook onze regering, ons vorstenhuis, onze koning, onze koningin, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Het is elke keer weer onze roeping om voor hen te bidden. Heere, dat er ook in ons koningshuis mannen mogen zijn als koning David of Salomo. En vrouwen zoals de koningin, van Scheba. Heere, u kunt het zo maken en daarom zijn onze ogen op u. Zoudt u ook deze gebeden van deze middag, die we zoals gemeente neerleggen voor uw heilig aangezicht, zoudt u die gebeden willen overnemen? Zoudt u onze gebeden willen horen? Zoudt u onze gebeden willen verhoren? En wilt u het waarmaken waar we de schriftlezing mee geëindigd zijn, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat we het zo kennelijk mogen ondervinden, Heere. Hoor ons dan uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En daarna vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp die mij rechte sporen. 34 en 88 van Psalm 119. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heerten samen en roept die alle bij haar namen. Psalm 147, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de bekendste gelijkenissen, ik heb het wel meer gezegd hier, dat is de gelijkenis van het verloren schaap. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht dat deze gelijkenis 2 keer in de Bijbel een plaats zou krijgen. De tweede keer vinden wij in Lucas 15, waar deze gelijkenis te vinden is samen met die van de verloren penning en de verloren zoon. En de eerste keer is in de schriftlezing van deze middag, namelijk Matteüs 18. En bij het lezen van de Heilige Schrift is het altijd heel erg belangrijk dat wij de context meenemen waarin iets geschreven staat. En dat is ook zo als het gaat om de gelijkenis van het verloren schaap. Want de context in Lucas 15 is van een andere orde als de context in Matteüs 18. Daar wordt gesproken over een schaap dat afgedwaald is. En dat woord laat in het Grieks zien dat het schaap zo ver weggezworven is dat het nooit meer uit zichzelf kan terugkeren. Dat betekent voor dat afgezworven schaap, dat is verloren, dat betekent als hij daar blijft liggen zal hij sterven. Daarom wordt het ook met recht een verloren schaap genoemd. Ten dode opgeschreven betekent dat ten diepste. Maar zie, zo laat Heer Jezus weten in deze gelijkenis, hij gaat erop uit als de goede herder om het verlorene te zoeken. Hij heeft er alles voor over, totdat hij dat verloren schaap vindt. En daar liggen 2 lessen in opgesloten, in deze gelijkenis. Allereerst laat Heer Jezus zien wie hij wil zijn voor een verloren zondaar. En dan zou ik het gelijk vanavond al willen vragen, mag u weten een verloren schaap te zijn dat opgezocht is door de goede herder? Dat als hij je vindt, en dat hij je opraapt, en dat hij je verzorgt, en dat hij je leidt in de grazige weiden van het woord, en dat hij je leidt aan de zeer stille wateren van zijn genade, om je te verkwikken en te onderwijzen. Zodat je mag liggen op zijn sterke schouders en dat hij je draagt, terugbrengt naar de stal dat de gemeenschap met God symboliseert, dat de hemel wil voorstellen. Daar is een kind van God thuis en voor eeuwig veilig. Dat is de eerste les die wij deze gelijkenis mogen trekken. Maar er is nog een 2e les en dan kom ik bij de context waarin het hier staat in Matteüs 18. Want als je nou mag weten, als een verloren schaapje opgezocht te zijn door de Heer Jezus, dan krijg je toch ook oog voor anderen die nog verloren liggen. Als je toch iets hebt mogen beleven van die innerlijke ontfermingen waarmee de Heer je opzocht in je verlorenheid, dan kan het toch niet anders of iets van die innerlijke ontfermingen komen in je hart die uitgaat naar anderen die heel dicht bij je staan, maar ook die verder van je afstaan. En zou je toch zo graag een zondaar willen winnen voor uw koning, volk van God in ons midden. Zo ligt dat toch. En dan gaan we nog een stapje verder. Dat wil je dan in het algemeen. En dan kan het wel eens zijn dat er mensen op je hart gebonden worden. Maar als er nou eens in je directe omgeving of in de kerkelijke gemeente waartoe je behoort iemand in een grote zonde valt. En je komt er als eerste achter. Of je bemerkt dat iemand in een zondig leven zich bevindt. Wat dan? Is er dan ook die innerlijke ontferming om naar zo'n persoon toe te gaan en er alles aan te proberen te doen om die persoon van de verkeerde weg af te halen en te brengen op het goede pad? Kijk, dat wil de Heer Jezus ook met deze gelijkenis hier in Matteüs 18 duidelijk maken. Want als hij de gelijkenis van het verloren schaap heeft verteld, dan komt hij direct met de kerkelijke tucht. En daar zit een heel nauw verband. Want de kerkelijke tucht is niets anders dan als een herder gaan naar het verlorene om het terug te brengen op het rechte pad. Ook als iemand in een grote zonde valt. En als de Heer je daarvoor gaat gebruiken, het zij als een gemeentelid, het zij als een ambtsdrager, dan mag je de tweede sleutel van het hemelrijk bedienen. En daar gaat het over. En daarom schrijven wij als thema boven de prediking de sleutel van de christelijke tucht. Omdat het een tucht is van Christus. De sleutel van de christelijke tucht. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij de bewogenheid van Christus. In de tweede plaats het recht van Christus. En in de derde plaats bij de genade van Christus. De sleutel van de christelijke tucht. De bewogenheid, het recht en de genade van Christus. De vorige keer hebben wij gehoord over de eerste sleutel van het hemelrijk. Dat was de prediking van het heilig evangelie. Deze sleutel wordt zeer breed toegepast op een ieder die onder het woord komt en tot wie het woord gepredikt wordt. En steeds weer zal dat gepredikte woord wat doen met een mensenkind. Of het woord is tot je oordeel, of het woord is tot je voordeel. En daarom hangt er zo'n groot gewicht, zo hebben we vorige week zondagmiddag gehoord, aan de prediking van het evangelie. En niet alleen op dat moment, maar dat geldt voor elke keer als het woord van God tot u, jou en mij komt. En daarom ga ik toch maar even vragen, gemeente, hoe gaat u nou naar huis? Laten we het nou concreet eens even nog hebben over de preek van vorige week zondagmiddag. Toen het zo in alle ernst op de ganse gemeente afkwam. En ik geroepen werd als mijn zender om die sleutel van het hemelrijk te bedienen. Je bent toen naar de kerk gekomen, je bent weer weggegaan. Maar hoe heb je nou in de achterliggende week dat woord voor jezelf nou verwerkt? Heb je op je knieën gelegen? Is het niet nood geworden bij je toen je hoorde dat je nog steeds onder de toren van God voortgaat? En dat de hemelpoort nog steeds voor je dicht is, omdat je eerlijk moet zeggen, ik ben nog onbekeerd? Of ben je zo van dag tot dag doorgegaan? En ben je vandaag weer naar Gods huis gekomen, onbekeerd, onverzoend, en moet die hemelpoort nog steeds gesloten blijven? Dat is een aangrijpende boodschap. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Of is er in de achterliggende week hier in Rotterdam-Kraling een arme zondaar geweest, die in de nood van zijn leven geroepen heeft tot de Heere, en ongedacht en onverwacht een opening kreeg in het heilig evangelie, dat er een lichtstraal van genade ging schijnen in je donkere hart, en dat voor je waarnemen voor het eerst in je leven, en misschien was het wel opnieuw in je leven, een deur geopend ging, werd, en je een ogenblik kreeg te geloven, ik kan nog zalig worden. Toe, gemeente, hoe heb je nou afgelopen week met het woord voor Gods aangezicht geworsteld? Met het woord van deze morgen. En elke keer weer als dat woord tot ons kwam. De sleutelen worden bediend. En de gelovigen mag het gezegd worden dat zij vergeving der zonde hebben. En de ongelovigen moet het gezegd worden. De poort zit nog dicht. Tenzij je tot bekering komt. O, dat het gebed geboren mag worden, onbekeerde zondaar. En ik zeg het maar weer, Heere, bekeer mij toch. Bekeer mij toch. Heere, geef mij toch dat ware geloof. Zoudt u stil willen houden bij mij, als die ruiter op het witte paard. En zoudt u ook mij levend willen maken. Het is zo noodzakelijk. Dat was de eerste sleutel van het hemelrijk. Maar dan nu vanmiddag de tweede sleutel. Deze tweede sleutel is wel onderscheiden van de eerste sleutel, want die eerste sleutel, de prediking van het evangelie, raakt veel meer mensen dan de tweede sleutel, namelijk van de christelijke tucht. Wij kunnen niet zeggen dat zoals de Heer Jezus deze sleutel bedoeld heeft, dat dat alle mensen geldt. Maar alleen die leden van de gemeente die zeggen een christen te zijn, maar die in leer of leven zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Dat zijn mensen die in een zonde vallen, in een grote zonde vallen die openbaar komt. En als dan de eerste sleutel van het hemelrijk, de prediking van het evangelie, waarin ook de wet een plaats moet hebben om de zonde aan te wijzen, niet toereikend is, zegt de grote koning van de kerk, dan moet er een tweede sleutel gehanteerd worden om iemand buiten te sluiten of binnen te sluiten. En dat is de christelijke tucht, de kerkelijke tucht. En denk, laten wij nou vanmiddag niet denken dat dat alleen noodzakelijk is voor mensen die nog onbekeerd zijn. Maar zelfs in het leven van een kind van God kan het wel eens zover komen dat in een christelijke gemeente de christelijke tucht zal worden toegepast. Laten we daar eens verder op ingaan. Wat wil dat nou zeggen? Ja, onze catechismus noemt het de christelijke ban of de christelijke tucht. En als we dan de tweede sleutel gaan vergelijken met de eerste sleutel, waar we vorige week over nagedacht hebben, dan zien we toch een verschil. Want bij de eerste sleutel staat eerst opening en dan de sluiting. Maar bij de tweede sleutel staat het andersom. Eerst de sluiting en daarna opening. En wat laat ons dat zien? Dat die tweede sleutel van het hemelrijk, de kerkelijke tucht, in de eerste plaats iemand er buiten moet zetten. En dat is nu een aangrijpende zaak. Als je iemand er buiten moet zetten. En dan gelooft u toch wel met mijn gemeente dat er met zo'n persoon toch wel heel wat aan de hand moet zijn. En daarbij komt nog iets. Die tweede sleutel van de christelijke ban is niet alleen en in de eerste plaats gegeven aan ambtsdragers. Maar die is ook aan gemeenteleden gegeven. Dus u hebt ook de beschikking en jij hebt ook de beschikking over die sleutel, tot op zekere hoogte. Nee, dat wil niet zeggen dat een gemeentelid zomaar iemand buiten de kerk kan plaatsen. Nee, dat niet. Die grote verantwoordelijkheid ligt alleen op de schouders van de dienaren van het woord, bijgestaan in het bijzonder door de ouderlingen. Maar doorgaans begint daar de kerkelijke tucht niet, want wat is er in een gemeente aan de hand, gemeente? We zijn aan elkaar gegeven. En in de gemeente moet het hoog in het vaandel staan, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En dat betekent niet alleen de positieve dingen. Maar dat betekent ook de negatieve dingen. Dat betekent ook dat wij als gemeenteleden moeten toezien op elkaar. En dat als je merkt dat er gemeenteleden zijn die afdwalen of in een zonde vallen, dat we als leden van de gemeente een grote roeping hebben. Want de kerkelijke christelijke tucht die begint niet gelijk op het niveau van ambt. Maar die begint op het niveau van de gemeente zelf. En zo heeft de koning van de kerk, Christus, de tucht ingesteld. Dat als er sprake is van grote zonden, die misschien een poosje nog verborgen zijn, maar vroeg of laat toch openbaar zullen komen, dat dan die tweede sleutel gehanteerd moet worden. Ja, om welke zonde gaat het dan? Want ach, wie van u, wie van ons kan zeggen zonder zonde te zijn? Wie struikelt niet elke dag in de zonde met je gedachten, met je woorden, met je daden? En moeten daarom wij zondaren niet elke dag onder de tucht gesteld worden? Moeten we niet elke dag gestraft worden vanwege onze zonden? En daarom voelt u wel aan, als deze sleutel een plek moet krijgen, als deze sleutel gehanteerd moet worden, dan moet het wel over bijzondere situaties gaan. De leerling antwoordt in, die zegt in antwoord 85, die onder de christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren. Het gaat hier om mensen die openlijk bijvoorbeeld een dwaalleer verspreiden of aanhangen. Of mensen die openlijk in een zonde leven waar ze niet mee willen breken. Waardoor er als het ware een ban in het leger kan komen en het verbond Gods, de gemeente Gods, ontheiligd zal worden. En aan welke zonde moeten we dan denken? Nou, de opstellers van het avondmaalsformulier hebben daar de vinger bij gelegd. En ik citeer het maar gewoon, voor de duidelijkheid. Alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Tovenaars, waarzeggers of die vee en mensen, mitschades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woorden, van de heilige sacramenten. Godslasteraars worden genoemd. Mensen die verdeeldheid zaaien, sekten en muiterij, dat is oproer, in de maatschappij of in de kerk aanrichten. Mensen die een valse eed afleggen. Mensen die uw ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Doodslagers, twistzoekers. Mensen die in haat en nijd met elkaar leven. Mensen die het zevende gebod overtreden met alles wat daarbij hoort. Hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers. Al die zonden worden genoemd. En dan zeggen de opstellers van het avondmaalsformulier, degenen die een ergerlijk leven leiden en in dat leven voortgaan. Het gaat dus om grote zonden, om openbare zonden. En wat is dan de roeping van de gemeente? Wat is dan de roeping van het ambt aller gelovigen? Om in afhankelijkheid van de Here die tweede sleutel van de kerkelijke tucht te gaan hanteren. Wat betekent dat dan concreet? Nou, dat de Heer Jezus zegt, ga naar die zondaar toe. En ga met hem spreken of met haar spreken onder vier ogen. En ga dan maar eens eerlijk zeggen waar je achtergekomen bent. En bestraf hem dan. Of bestraf haar dan. Wat wil dat zeggen? Dat je dan naar zo'n persoon heen gaat met een vingertje. En dat je gaat aanwijzen vanuit een stuk hoogmoed wat die persoon dan wel gedaan heeft. Nee, dat is de doel van de tucht niet. Maar als je bemerkt dat er in de kring van de gemeente iemand is die op een dwaalspoor gekomen is, die in een grote zonde leeft, en dan hebben we het over zonde van fraude bijvoorbeeld, of misbruik, en dat kunnen we wel aanvullen met zulk soort grote, gruwelijke zonden. En je komt erachter en je voelt je gedrongen vanwege die kerkelijke tucht om die persoon te gaan waarschuwen. Hoe moet je daar dan heen gaan? Als een ootmoedig mens. Als iemand die niet boven die zondaar of zondares staat. Maar uit bewogenheid op te roepen om te breken met die zonde. Om de Heere te vragen, Heere, nou ga ik naar die persoon toe. Wilt u mijn hart vervullen met innerlijke ontferming, opdat ik in die gestalte daar mag komen. Niet uit de hoogte, maar dat ik naast die zondaar ga zitten. En vanuit de liefde die mij drinkt, hem te waarschuwen voor de zondige weg waarin hij gekomen is. En dan komt het aan op een band met die grote Christus, die altijd zo bewogen was met een ander, van wie zijn hart brandde van bewogenheid en innerlijke barmhartigheden om die ander te behouden, maar ook in liefde te waarschuwen. Ja, dat je naar zo'n persoon toe gaat met het oog op de eer van God. Want je voelt het zo aan, die persoon in de gemeente gaat op een weg waarin Gods eer wordt aangerand. O, dat je dan vervuld mag zijn met de eer van God. Om zo naar zo'n persoon toe te gaan en hem in liefde terug te roepen. Dat is onze roeping, gemeente. Want wij kunnen wel die kerkelijke tucht altijd maar wegschuiven en bij de dominee neerleggen en bij een kerkraad neerleggen, maar er is een ambt alle gelovigen. En hebben we dat besef nog in ons? Om niet alleen naar elkaar toe te kijken en met elkaar mee te leven in moeilijke dagen, wat zo'n zegen is, maar ook als het gaat om zondige wegen. Dat we daar niet bij vandaan vluchten, maar dat we dan proberen iemand in het rechte spoor te krijgen. Ja, maar dominee, dat is toch een zaak? Weet u wel hoe moeilijk dat is? Ja, dat weet ik. Sterker nog, het is onmogelijk. En toch is het een roeping van Christus wegen. Maar weet u wat nou zo'n zegen is? Dat hij je erbij helpen wil. En daarom is het ook een gebedszaak om iemand op de zonde te wijzen en die tucht in het klein te beoefenen. En dan wil de Heer nog wel eens zegenen. Als je daar zo onder vier ogen aan het spreken bent en dat die persoon gaat zien wat hij doet en dat er werkelijk berouw komt en dat er werkelijk een breken met de zonde komt. O, dan is er blijdschap in je hart als de Heer je daarvoor wilde gebruiken. En er zal de blijdschap zijn in de hemel. Maar als dat nou niet gebeurt. En die persoon gaat gewoon door in die zondige weg. Wat dan? Nou, indien hij u niet hoort, zo heeft de Heer Jezus Christus gezegd. Zo neem één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Kijk, dan mag je iemand in vertrouwen nemen. Nee, niet om eens even iets te vertellen wat je toch wel gehoord hebt en bemerkt hebt. Nee, dat niet. Maar weer in diezelfde gezindheid van bewogenheid, het oog op de ere Gods, in vertrouwen nemen. En zeggen, joh, weet je wat ik nou gehoord heb? Dat en dat. En ik ben er geweest. Maar het lijkt wel niet te baten. Zou jij niet eens met me mee willen gaan? Dan gaan we samen. Gaan we het samen proberen. Biddend proberen. Om die zondaar van zijn weg terug te halen. Tot eer van God. En tot behoud van die zondaar. En wat een zegen als de Heere dat dan wil zegenen. En er inderdaad bij die tweede poging een waarachtige bekering mag komen. Maar als dat dan ook nog eens uitblijft en die zondaar blijft volharden, wat dan? Nou, zegt de Heer Jezus, en indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. Pas op dat we deze woordjes niet verkeerd gaan uitleggen, alsof je het dan maar rond moet gaan strooien in de gemeente wat er allemaal gebeurd is en waar je achtergekomen bent. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Maar, en dan vind ik het zo mooi dat de leerling daar wat duidelijkheid over geeft in antwoord 85. Hij zegt, ga dan naar die personen die in de gemeente daartoe verordineerd zijn. Dat zijn die personen die de gemeente vertegenwoordigen. Nou, dat zijn de ambten. Want het begeert Christus door middel van de ambten de gemeente te regeren. En dan mag je het bij de kerkraad brengen. Dat is de volgorde die de Heer duidelijk maakt. Kijk, in de praktijk weet ik ook wel dat als er iets gebeurt in een gemeente, dat dat al heel snel bekend wordt bij een kerkraad. En dan zal de kerkraad zelf ook moeten gaan handelen. Maar als dat nog niet bekend is bij een kerkraad, dan mag een gemeentelid dat bij de kerkraad aangeven. Niet om te klikken. Maar weer vanuit die bewogenheid. Nou is er eentje in ons midden en ik ben erachter gekomen. Die gaat op een dwaalweg. Ik heb hem er niet voor over. En ik voel hoe de eer van God in het geding is. En alle pogingen zijn doodgelopen. Nou richt ik mij tot de ambten om te vragen of zij deze zaak willen overnemen. Kijk, en dan wordt het een ambtelijke zaak. Ben je dan van die persoon af om het zo eens te zeggen? Nee, dat niet. En je hoeft er ook niet 1, 2, 3 nog een keertje naartoe, want dat mag je overgeven aan de ambtsdragers. Maar je kan toch niet laten om die persoon die nog steeds in die zonde leeft, mee te nemen in je gebedsleven. Of de Heere wil ingrijpen. Want die verlorene moet gered worden. En dan kun je niet anders dan die persoon brengen aan de troon der genade. Met de bewogenheid van Christus. Gemeente, u voelt wel dat als deze taak en deze roeping ook bij gemeenteleden ligt. Die kerkelijke christelijke tucht, laat ik het maar zeggen, in het klein. Dat dan ook altijd weer de persoonlijke vraag naar je toe komt, maar hoe ligt mijn verhouding nu met de Heere? Hoor ik nou bij die levende kerk? Is er nou door het werk van Gods geest een band gekomen met die koning van de kerk? Is het nou werkelijk zo dat die christelijke bewogenheid uit Christus door de geest in mijn hart gelegd is? Opdat ik in die gezindheid mijn roeping mag verstaan, mag ik weten een verloren schaap te zijn dat door Christus is opgezocht en door Christus gezaligd is. Feitelijk is dat ten diepste nodig om in een rechte weg, met een oprecht hart, die tweede sleutel van het hemelrijk te kunnen hanteren. Ja, ik heb het duidelijk gemaakt, dat geldt in het klein de hele gemeente, maar in het bijzonder de geroepen ambtsdragers. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het recht van Christus. Ja, gemeente, wanneer dus een lid van de gemeente in een grote zonde leeft en zich daar niet van wil bekeren en blijft volharden in de zonde, ja, dan zal het een ambtelijke zaak moeten worden. En dat is heel wat. Vergist u niet. In het bevestigingsformulier voor predikanten staat: ten laatste is het werk van de dienaars van het woord de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden. En te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. En dan vervolgt er een verwijzing naar Matteüs 18... Dus het hanteren van de sleutel van het hemelrijk, die tweede sleutel, wordt in het formulier beschreven als een last die God hun gegeven heeft. En ook de ouderlingen hebben deze last op hun schouders gekregen, want in het formulier tot bevestiging van ouderlingen staat, zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen, dat betekent dus in die ergerlijke zonden vallen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardige weder in de schoot der kerk te ontvangen. Want een last, hè? Je zou maar ambtsdrager zijn. Je zou maar dienaar van het woord zijn. En waarom zeg ik dat zo? opdat je het een beetje meevoelt. Het is niet alleen preken. En het is niet alleen pastoraat bedrijven, wat een heerlijk werk is. Maar die kerkelijke tucht. En dat kan werkelijk wel eens een last zijn, als je met zo'n zaak te doen krijgt. Hoe is dat toch mogelijk? En we zullen zo dadelijk nog horen hoe ver dat recht van Christus gaat. Gelukkig heb ik het nog nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit mee te maken. Dat je met een kerkraad, een gemeentelid, buiten de gemeente moet plaatsen. Ontzaglijk. En daarmee te plaatsen buiten het rijk van Christus. Voelt u, gemeente, als zo'n zaak op de tafel van een kerkraad zou komen, en gelukkig is dat op dit moment niet zo, maar als dat zo zou zijn, gemeente, dan voel je toch met ons wel de last wat dat is. Want het gaat toch om zielen. Zielen op reis naar de eeuwigheid. Dan gaat het om het toesluiten en het ontsluiten. En ik wil u ook daarom graag meenemen, daarom zeg ik het zo ook, dat je ook zo bidt voor je dominee, voor je kerkenraad. Het is niet zomaar wat, gemeente. Maar er is een grote taak op die schouders gelegd. En ook op dat punt is het een grote hoge roeping van een gemeente. Om ook elkanders lasten te dragen. En alzo de wet van Christus te vervullen. En dan gaan we eens dieper nadenken en afsteken bij die ambtelijke roeping. Heel concreet als het gaat over de kerkelijke tucht. Want als daar nou een belijdend lid is, of een volwassen dooplid die zijn leven bevuilt door een openbare overtreding van een van Gods geboden, of een andere leer verspreidt die tegen de schrift ingaat, dan moeten de ambtsdragers de voetstappen van Christus drukken. En wat deed Christus als de goede herder? Hij zocht het verlorene, hij zocht het afgedrevene. En zoals het een gemeentelid geldt, geldt het in het bijzonder een ambtsdrager. Dat moeten ze doen in de liefde, dat moeten ze doen met ontferming, met bewogenheid. Ja, dan zullen ze ook luisteren wat er aan de hand is. Ze zullen het gaan toetsen aan het woord van God. En dan zal de zonde eerlijk aangewezen moeten worden. Niet vanuit de hoogte, maar als een medezondaar die ernaast gaan zitten. Niet op een wettische wijze. Niet als het ware vanaf de Sinaï, met de donder van de wet. Nee, dat moet op een andere plaats gebeuren. Waar dan? Aan de voet van het kruis. Daar. Kijk, en dan zal een kerkraad in de eerste plaats proberen om dat verborgen te houden, op een verborgen wijze te doen. En als het dan duidelijk is dat iemand in een zonde leeft en daar niet mee wil breken, dan zal zo iemand onder de stille censuur worden gezet. Wat is dat dan? Dan mag hij geen gebruik meer maken van de sacramenten. En als het avondmaal bediend zal worden, dan mag hij of zij niet toetreden. En als het een persoon betreft die in een gezinsleven staat, waar het nog mogelijk is dat er kinderen geboren zouden worden, en er zou een kind geboren worden, zou een van de twee personen die in die zonde leeft, het kind niet ten doop mogen houden. Waarom? Is dat nou hard? Is dat nou om te straffen of zo? Ja, in zekere zin wel, maar met het heilige doel om die persoon terug te kunnen trekken. Opdat deze maatregel diep zou binnendringen. En wat een wonder als de Heer het wil zegenen. En En laat weten, als er berouw komt, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Want de 10 dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. Om dan te mogen getuigen wat we samen gezongen hebben, als de Heere zulk een stille censuur wil gebruiken om een mens weer op het rechte spoor te brengen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Maar o, wat wordt het zwaar als die zondaar, ondanks dat stille censuur, toch blijft volharden. Dan mag dat stille censuur niet meer verborgen blijven, gemeente. En wat moet een kerkraad dan doen? Nu staat er in antwoord 85, zo zij aan de vermaning zich niet storen van hun lieden door het verbieden des sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. Dus dan moet een kerkraad zo'n ongehoorzame gaan sluiten, buitensluiten, buiten de gemeente. Dat is wat. Want de Heere rijdt door vlakke velden. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar o, wat schittert dan de langmoedigheid, dat de Heere licht aan zijn kerk gegeven heeft, om niet direct iemand af te snijden, maar zo lang mogelijk met zo'n persoon mee te lopen en alles te proberen om zo'n persoon terug te brengen op het rechte spoor. Omdat er altijd een geopende deur moet open blijven. En daarom kennen wij in ons kerken een drievoudige censuur, de 3 trappen van censuur. En de eerste trap van censuur is dat het aan de gemeente bekendgemaakt wordt. En dan kan het zomaar gebeuren dat een predikant aan het begin van de dienst zegt: gemeente, er is een lid die onder de eerste trap van censuur gesteld is vanwege de overtreding tegen, ik zal maar zeggen, het 6e gebod bijvoorbeeld. Wat is dan de bedoeling? Nee, niet dat je elkaar gaat aanzitten kijken zo van, wie zou dat zijn? Of dat je zodra je in de auto stapt of je fiets, dat je zegt, joh, heb jij er iets van gehoord? Ja, dat is dikwijls al de praktijk, hè? Schandelijk. Dat is heel erg. En ik ben ook in die zonde gevallen, hoor, en u ook. Zo nieuwsgierig, hè, wie dat zou kunnen zijn. Of zijn er in ons midden die wel eens zoiets hebben gehoord? Of dat er bijvoorbeeld een schuldbelijdenis afgelegd is voor de kerkraad en die thuis de binnenkamer opgezocht hebben en die hun knieën gebogen hebben en gezegd, Heere, zoudt u met die zondaren willen zijn? En dat je verbroken werd omdat de Heer je voor die zonde bewaard heeft. Want gemeenteleden en kerkleden en kerkelijke mensen, daar hoor ik ook bij, kunnen zo makkelijk praten over een ander. Maar het is zo goddeloos. De overtreding van het 9e gebod, we hopen het in de toekomst nog te overdenken. Nee, zo'n mededeling is bedoeld om op je knieën te gaan. Want je hebt het gehoord. Het is nu heel de gemeente bekend. Er is 1 in ons midden die dreigt verloren te gaan. Die is op een zondige weg gekomen. En we moeten die proberen te redden. En daarom bidden. Al weet je niet wie het is. Bidden. Bidden of de Heer die persoon wil bekeren. En de persoon die het treft, ja, die hoort daar natuurlijk van. En het is een bekendgemaakt, we zullen het moeten afkondigen dat het zo is. Opdat je tot bekering komt. Een wonder als het gebeurt, maar als het niet gebeurt, dan moeten we naar de tweede trap van censuur. En dikwijls wordt dan de klasse erbij betrokken om te vragen of we dan de naam van de persoon moeten noemen of niet. Allemaal afhankelijk van bepaalde omstandigheden waarin de persoon of zijn gezin verkeert. Maar dan wordt het voor de tweede keer afgekondigd. En dikwijls is dat met naam en toename. En dan weet je wie het is, kun je nog concreter bidden. Nee, niet tegen elkaar zeggen, nou dat had ik wel gedacht. Jij ook? Ja, ik heb altijd wel gedacht dat goddeloos. Zondig. Want met dat je dat zegt, zet je jezelf erboven. Scherp, hè? Maar zo zitten we wel in elkaar. Door onze diepe val in het paradijs. Ik ook. Nee, dan moet je concreet met die persoon tot de troon der genade gaan. En hem werpen aan de troon der genade. En zeggen, Heere, nou is het al de tweede trap van censuur. En als dat niet zal helpen, dan komt de afsnijding. Nee, helaas komt het zover nooit. Meestal dan verlies je in dit proces de mensen al. Maar toch is dit de weg die de Heere gegeven heeft. Dat is het recht van Christus. En hebben we samen gelezen, als iemand dan toch blijft volharden en alles is gedaan en het heeft niets uitgewerkt, dan staat er in Matteüs 18 vers 17, indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als een heiden en een tollenaar. Nee, dat betekent niet dat we zo'n afgesnedene vanuit de hoogte mogen verachten. Maar dan zullen we toch de Heere vragen of deze persoon alsnog teruggebracht mag worden in de kerk. Calvijn die schrijft, wij moeten degene die door de kerk zijn uitgedreven niet direct uit het getal der uitverkorenen schrappen. Of wanhopen dat het voor zulke personen dan ook gelijk duidelijk is dat ze eeuwig verloren zijn. Ja, wel mogen we ze beschouwen als vreemden van de kerk. En mitsdien als vreemden van Christus, zolang ze in die afwijking leven. Wat wil Calvijn daarmee zeggen? Er blijft voor een mensenkind, al zou je zelfs deze hoogste trap van censuur moeten toepassen, altijd nog een weg terug. En dat is toch altijd weer het evangelie, gemeente. Ook als je nooit onder de trap van censuur behoeft te komen, dan is het toch ook persoonlijk altijd weer een wonder dat geen zondaar te diep gevallen is. En geen zondaar heeft te veel gezondigd. Of er is in het bloed van Christus vergeving van zonde. De kerkelijke tucht heeft ten diepste maar één doel. En dat is het behoud van de zondaar. Ja, dan moet eerst die deur gesloten worden, ja. Maar wel met het hoge doel, opdat hij door genade weer geopend mag worden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de genade van Christus. Dat er binnen de kerk een tucht moet zijn, is heel ontdekkend. Want dat laat gelijk weer zien dat elke gemeente een gemeente is buiten het paradijs. En dat er binnen de christelijke gemeente zonden kunnen zijn die werkelijk tuchtwaardig zijn. Zonden die misschien een tijdje verborgen zijn. En misschien zijn er wel in ons midden. Die in het verborgene zonden doen, achter je beeldscherm bijvoorbeeld, waarvan je denkt dat niemand het weet. Maar ik waarschuw je, vroeg of laat komt openbaar. Want je bevindt zich in de kring van een gemeente. En God wil niet dat zijn verbond ontheiligd wordt. Ook niet als je in het verborgen de dingen doet die het daglicht niet mogen verdragen. Maar God weet het. En in één ogenblik kan hij het openbaar maken. Stop ermee als het zo is. Ik ben geen hartenkenner. Maar de Heere weet het wel, als je een zonde doet die eigenlijk tuchtwaardig is. Maar vroeg of laat gaat God het openbaar maken, hoor. Kijk, en dan is de handhaving van de tucht noodzakelijk. En daarin spreekt niet alleen Gods recht, maar daarin spreekt ook zijn goedheid en langmoedigheid. Ja, zelfs spreekt dat van een overvloedige genade in Christus, want die is altijd voorradig voor een diepgevallen zondaar. En wat een zegen als de Heere de kerkelijke tucht zo zou willen zegenen, dat er iets openbaar mag komen zoals bij die verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kijk, dan is de tucht heilzaam geweest. Een voorbeeld daarvan vinden wij in de Heilige Schrift. Ik heb het wel eens meer gebruikt, maar ik vind het altijd nog een prachtig voorbeeld om te laten zien hoe een gevallen zondaar, iemand uit de christelijke gemeente, binnen het verbond Gods in een zonde kan vallen en toch weer in genade aangenomen wordt. Het is Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron. En we weten dat zij in een openbare zonde gevallen is, door haar opstand tegen haar broer, en dat de Heer haar sloeg met melaatsheid. En toen moest ze 7 dagen buiten de gemeenschap met het volk verkeren. Daar moest zij tot inkeer komen. Daar maakte de Heer van haar een ootmoedige zondares. En daar liet de Heer zien dat hij toornig was over haar zonde. Hoe zou Mirjam daar nou onder geweest zijn? Wat zou die tucht toen en daar, al was het dan in een wat andere gestalte, maar wat zal die tucht nou met Mirjam gedaan hebben? Nou, laten we niet vergeten, Mirjam was een kind van God. Ook toen ze in die zonde viel. Mirjam kende de Heere, kende genade, wist wie de Heere voor haar geworden was. En juist omdat zij dat geestelijke leven kende, geloof ik, al staat het niet letterlijk in die geschiedenis beschreven, dat die tucht voor haar gezegend werd. En dat ze daar in die eenzaamheid, 7 dagen helemaal buiten de gemeenschap, de lege plaats van het volk, heeft leren zwijgen voor God. Ze is buiten het leger in de woestijn terechtgekomen. En ik geloof, gemeente, omdat ze een kind van God was, dat ze daar geweend heeft over haar zonde. En dat ze daar zichzelf, zo staat het geloof ik van Job ergens, verfoeid heeft in stof en as. Wat zal Mirjam zichzelf aangeklaagd hebben bij God? En wat zal ze als een onwaardige zondares geroepen hebben om genade? Want nu had de Heere haar lichamelijke melaatsheid wel weggenomen, omdat haar broer gebeden had, Heere, heel haar toch. Maar zou de Heer haar ook van die geestelijke melaatsheid willen reinigen? Reken maar dat ze dat gevoeld heeft, want ze was een kind van God. Ze had de Heilige Geest bedroefd. En als een kind van God de Heilige Geest bedroeft, dan kom je daarachter, dat voel je van binnen. Ik geloof echt, gemeente, dat Mirjam op dezelfde plaats gekomen is als David in Psalm 51. Als een rechteloze zondares die Gods gramschap dubbelwaardig was. Een arme bedelares die zei, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Daar heeft ze in die 7 dagen helemaal alleen buiten die gemeenschap aan de genadetroon van God gelegen. En daar mocht ze zien op de almacht van God. En ze heeft het geloofd, u kunt me reinigen, u kunt me weer terugbrengen in de gemeenschap. Uw tucht is zo waardig, Heere, uw tucht is zo recht. En weet je wat Mirjam ervaren heeft? In een kleine toren heeft hij zijn aangezicht van mij een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal hij zich over mij ontfermen. En dat heeft de Heere mijn verlosser gezegd. Want na 7 dagen werd ze weer opgenomen in de gemeenschap. Jawel, in de weg van het offer. En u weet het wel. Dat slachten van die ene vogel en de vrijheid van die andere vogel. En dat bloed dat op die vogel gesprenkeld werd. En dat bloed wat op Mirjam gesprenkeld werd. Zodat ze onder dat bloed mocht ervaren. Nou ben ik zo in opstand gekomen. Nou was ik zo tuchtwaardig. Maar nou is God zo goed. Dat hij om Christus wil ook deze zonde wil vergeven. Daar heb je nou een voorbeeld. Hoe heilzaam de tucht voor zo'n zondaar of zondares kan zijn. En spreekt dat niet van de genade van Christus? Maar het is ook heilzaam voor de gemeente. Opdat het een aansporing zal zijn om heilig te leven. En oog te hebben voor de zonde. En te smeken of de Heer je wil bewaren voor de zonde. Want de Heere wil dat zijn volk een heilig volk is. Tegen Abraham heeft de Heere het al gezegd. Zijt heilig, want ik ben heilig. En wat kan een klein zuurdeesem een heel deeg verzuren? Wat kan een kleine zonde in de gemeente, verborgen zonde, een vreselijke uitwerking hebben als het niet aangewezen wordt? Als er niet opgeroepen wordt tot bekering. Als er geen straf en tucht zal zijn. Maar er is nog een les. Als dan iemand in de zonde gevallen is. En hij komt met berouw op de plek terecht aan Gods voeten. En hij mag vergeving van zonde vinden in het bloed van Christus. Dan mogen we op zo'n zonde niet meer neerzien. Dan moeten we over die zonde dan ook nooit meer praten. Want het is weggenomen. En dan zullen we zo'n persoon weer in volle rechten moeten aanzien. Want de Heer Jezus heeft het gezegd. Gij moet 70 maal 7 maal vergeven. En dan is het ook de roeping om vergevensgezind te zijn. Hoe is dat nou mogelijk, gemeente? Door het volbrachte werk van Christus. En daar wil ik vanmiddag mee eindigen. En datgene waar ik dan deze middag wil eindigen geldt niet voor mensen alleen die helaas onder de tucht gesteld moesten worden. Maar wat ik tenslotte u ga prediken, dat hebben we allemaal nodig. Want we hebben allemaal gezondigd. En als je je zondige leven terugkrijgt, dan zul je echt zeggen, Heere, wat ben ik ten volle tuchtwaardig. En nu gaan we eens kijken wat er met Christus gebeurd is. Ik zie hem lopen door de straten van Nazareth naar de synagoge. Het is er heel druk. En daar krijgt hij gelegenheid om uit de boekrol te lezen. En u weet het, het was Jesaja 61. Waar hij ging prediken wie hij is voor een verloren zondaar. Het was een en al evangelie wat hij daar heeft gepredikt. En heeft het gezegd, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En wat was het resultaat? Hij werd uit de synagoge geworpen. En dat is een uitdrukking die wij een aantal keren tegenkomen in het Nieuwe Testament, in de evangelie. En wat betekent als iemand uit de synagoge werd geworpen? Dan stond hij buiten de gemeenschap met het volk en buiten de gemeenschap met God. Dat was in de tijd van de Bijbel de derde trap van censuur. Dan ben je buiten het rijk van Christus gesloten. Buiten het rijk van God gesloten, moet ik zeggen. Want de Joden geloofden niet in de Christus. En dat heeft de Heer Jezus ondergaan. En toen hij daar in Nazareth buiten de synagoge werd geworpen. Ja, dat ze hem zelfs buiten het stadje Nazareth hebben gebracht, op de steilte van een berg, om hem daar af te werpen, wat niet lukte. Wist Christus op dat moment waar dit een teken van was, dat hij uit de synagogen geworpen zou worden, dat hij onder die hoogste trap van censuur geworpen zou worden. Hij wist wat dat voor hem betekende. Want 3 jaren later, na dat gebeuren in Nazareth, was er geen plaats voor Christus in de hemel en geen plaats op de aarde. En hing hij daar aan het vloekhout, onder de allerhoogste trap van censuur. Had hij dan zoveel zonde gedaan? Niets. Maar daar hing hij als borg. Daar hing hij in plaats van zijn kerk. En daar in die 3-urige duisternis ging de poort naar het hemelrijk dicht. Werd hij buiten gesloten. Kwam hij in de buitenste duisternis terecht. Daar ging de poort van de hel open. En heeft hij ten volle moeten ondervinden wat het is om buiten het rijk van God te moeten zijn in de eeuwigheid. Dat deed hem klagen, dat deed hem schreeuwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom? Waarom wilde hij op die hoogste trap van, onder die hoogste trap van censuur komen? Opdat zijn kerk tot God genomen zou worden en nimmer meer van hem verlaten te worden. Is dat geen wonder? Arme zondaar in ons midden, die moet zeggen: Heere, ik heb het zo verzondigd in mijn leven, dat ik niet uitgebroken ben in de zonde, is uw bewarende goedheid. En daar een ander misschien wel uitgebroken is in de zonde, misschien wel in hele gruwelijke zonde. Het is een wonder dat de Heer je in die ogenblikken niet uit het leven wegnam. Je mag er nog zijn, onder de bediening van het evangelie, onder de woorden der zaligheid. O, het zou verdiend zijn dat je eeuwig buiten geworpen zou worden. Het zou verdiend zijn als je ook in die buitenste duisternis terecht zou komen. Maar zalig de mens die door Christus wordt verlost. Want Gods kerk zal nooit meer in die buitenste duisternis komen. Gods kerk zal nooit meer onder die hoge trap van censuur geplaatst worden. Waarom niet? Omdat die scharen die niemand kan tellen, geschreven staan in het boek des levens des lams. Maar niet alleen daar. Al die namen staan ook geschreven in de handpalmen van Christus. En niet één zal uit die handen gerukt kunnen worden. Ook al zouden ze na ontvangen genade nog in een grote zonde kunnen vallen. Zoals David, zoals Mirjam, zoals Petrus, of noem ze maar op. Maar ze zullen er nooit meer uitvallen. En daarom is er voor die schuldverslagen zondaren altijd weer een weg terug. Omdat Christus hun schuld geworpen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. En daarom mag je steeds weer komen met smeking en geween tot die grote heelmeester, om aan zijn voeten te mogen ervaren: hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Thank you. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, zo wilde u deze middag onderwijs geven over belangrijke aspecten van het gemeente zijn en hoe u wil, Heer Jezus, dat uw kerk geregeerd wordt. O, bewaart u ons voor zondige wegen die zo ver zouden gaan dat wij onder de tucht zouden moeten komen. En Heere, geef dat wij elkanders lasten mogen dragen om de wet van Christus te mogen vervullen. En dat wij ook vervuld mogen zijn met ontferming over anderen. Heere, wat is ook de les die we deze middag hebben gekregen? Dat geen zondaar te diep gevallen is of er is genade bij u te verkrijgen. En wat is dat een wonder, Heere. Want u wil niets liever dan zondaren, grote zondaren, zalig maken. Hartelijk dank voor alles wat u gaf deze dag. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Wilt u met ons zijn als we morgenavond een manslidmatenvergadering zullen hebben? En we bidden u ook voor de belijdeniscategezanten die aanstaande dinsdag hier naar de kerk zullen komen om een gesprek met de kerkraad te hebben, om toegelaten te mogen worden om belijdenis des geloofs af te leggen. Heren, dat was gemeente hen een voor uw aangezicht mogen neerleggen. En wilt u de spanningen die dat ongetwijfeld met zich mee zal brengen wegnemen, en dat we een goede avond met elkaar mogen hebben en verblijd ons door uw daden. Heren, wilt u ook vrijdag een gezegende dag geven? Als onze Freken en Geet hopen te trouwen, zou het in het bijzonder willen zijn als we in uw huis mogen zijn om hen het woord van u mee te mogen geven en u een zegen te mogen vragen, terwijl ze knielen mogen voor uw aangezicht over hun huwelijksleven. Geef, Heren, dat we die dag mogen beleven en dat we samen een goede gezegende dag mogen hebben. Zo zijn onze ogen op u. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Wat heen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.